als het dan echt, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, maar over het stoeptegelniveau gaat, wat we wel eens zeggen, dan vinden mensen daar natuurlijk wat van. Het gaat over hun concrete, nou ja, waar zij op uitkijken vanuit hun huis of waar zij een auto neer kunnen zetten. En dan zit je er een beetje mee dat je wel bepaalde dingen al hebt vastgesteld op visieniveau.
Wat betekent participatie in verkeerskunde en waarom is participatie zo belangrijk? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? En wat kun je doen om participatie te stimuleren? Mijn naam is Martijn Bloksma, ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van MobiPeople en Mobicom mij aan een frisse blik op de weg. Want we gaan het vandaag hebben over participatie. Inspraak vanuit bewoners, bedrijven op beleidsvoering en uitwerking van gemeenten. En dat doe ik vandaag samen met Veronique Rietman van Mobicom en met Nieke Hopman van MobiPeople. En laten we even beginnen met heel eventjes kort een kleine introductie. Veronique.
Ja.
Wie ben jij en wat heb jij te maken met participatie?
Ja, ik ben Veronique. Ik werk bij Mobicom als adviseur mobiliteit. Dus wij vanuit Mobicom worden wij vaak ingehuurd door overheden, veel gemeentes, om projecten te doen, ja, van mobiliteitsvisies tot aan concreet op straatniveau de herinrichting van de straat die als gevaarlijk wordt gezien bijvoorbeeld. En daar zit vaak ook een participatietraject aan verbonden. Daar ben ik binnen Mobicom veel mee bezig. Ik denk daarover na met collega's hoe we onze aanpak kunnen verbeteren. En ook in projecten ben ik veel bezig met participatie.
Goedemorgen, ja. Nico. Kun jij jezelf ook even kort introduceren?
Zeker, goedemorgen. Mijn naam is Nico, ik werk bij MobiPeople. Op dit moment heb ik een opdracht bij de gemeente Den Haag als verkeerskundige ontwerper. Ik ben daar bezig met de verkeerskundige inrichting van de weg. En participatie is ook vaak een onderdeel van herinrichting van wegen en kruispunten. Dus je krijgt vaak ook met bewoners en ondernemers te maken die in te brengen hebben.
Ja, want daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben. Over inspraak, het inbrengen van meningen, ook van gevoelens, denk ik. Dat het er ook mee te maken heeft. Want als we beginnen bij de definitie, wat betekent participatie in jouw vakgebied, Veronique?
Ik denk als we het hebben over participatie gaat het over het betrekken van de omgeving van een project. Dus dat, nou ja, het ligt een beetje aan het type project. Dat kan zijn op gemeenteniveau of zelfs provincieniveau. Maar dat kan ook op straatniveau zijn, op heel lokaal niveau. En participatie gaat wat mij betreft over het betrekken van de omgeving die daar mee te maken heeft of die daar op de een of andere manier iets van moet vinden. Dus dat kan een heel concreet moment zijn waarop je mensen laat participeren of mensen betrekt. Maar er zit natuurlijk ook bij dat project zit ook een voortraject aan vooraf en er gebeuren nog dingen daarna. Dus over het algemeen is het niet zozeer dat je eens een keertje aan iemand vraagt van, hey, wat vind je hier nou van? Maar het is wel een doorlopend iets, denk ik.
Je blijft daarmee bezig. Het is niet eventjes een paar potten koffie neerzetten en we gaan het met z'n allen over hebben. Je blijft constant eventjes die pijlstok erin duwen, kijken hoe het gaat.
Ja, dat zou denk ik wel moeten zijn. En een project loopt natuurlijk van een bepaald moment en dat stopt op een bepaald moment. Maar op een gegeven moment ga je dan van het plan naar de uitvoering. Dus er zitten altijd stappen aan vooraf en achteraf. Dus in die zin is het wel belangrijk om mensen te blijven betrekken, denk ik.
Ja, en om het concreet te maken, participatie. Zou jij een voorbeeld kunnen noemen?
Ja, ja, ik gaf het net al aan bij mijn introductie. De herinrichting van een weg. Stel, je woont in een straat en de gemeente zegt, we gaan het riool vervangen en we pakken dan meteen ook de straat, de herinrichting aan. Die gaan we zeg maar updaten naar het huidige niveau, wat we nu graag willen hebben. Dan worden bewoners daar in ieder geval bij betrokken. Het verschilt eigenlijk per straat in hoeverre een bewoner betrokken kan worden. Je hebt zeg maar de participatieladder. Die kent Veronique vast ook wel. En in die ladder staat eigenlijk van, je kunt er of helemaal bovenin, dat mensen kunnen meebeslissen. Nou, die zul je niet, ja, niet vaak tegenkomen in de verkeerswereld. Tot aan het informeren, zeg maar. Het is helemaal onderin, dus dat je puur zendt vanuit de gemeente. Er zit er van alles tussenin. En woon je in een klein woonstraatje, dan, ja, dan heb je als bewoner wat meer inbreng. Bijvoorbeeld over extra bomen. Ja, misschien nog een positie van waar komen de parkeerplekken, links of rechts van de weg, of alle twee. Maar woon je aan een weg met wat meer ja, verkeersfunctie, ja, dan zitten er bepaalde belangen van de gemeente bij, die eigenlijk botsen met ja, de participatie vanuit bewoners of ondernemers.
Ja, dus op die manier ga je kijken van op welk niveau en tot hoever mag er inspraak ja, zijn.
Dus per project eigenlijk verschillend. Per project. Ja.
Ja. En we hebben het nou heel erg over burgers. Zijn dat de ene die meegenomen worden als het gaat om participatie? Zijn er nog meer doelgroepen die mee mogen praten?
Ja, ondernemers zijn zeker ook belangrijke ja, partijen die zich maar meeneemt in je participatie. Zeker als het gaat om een winkelstraat of een bedrijventerrein. En daarnaast heb je ook ja, wat ja, eigenlijk vaste partijen die je zich maar betrekt. Dat zijn bijvoorbeeld openbaar vervoerbedrijven, hulpdiensten. Ja, dat zijn, die hebben ook weer andere belangen, maar die, dat zijn eigenlijk wat, die zijn wat dichter bij de gemeente, laat ik het zo zeggen. Omdat het toch overheid of semi-overheidspartijen zijn.
En de mate van inspraak, is het inspraak of is het mede... Hoe ver gaat dat?
Ja, dat is echt...
Echt per project?
Ja.
Verschillend.
Zeker. Ja, het is een lastig voorbeeld te noemen, maar... Ja, je hebt natuurlijk te maken met hele technische dingen. De inrichting van de weg is nou eenmaal technisch. Een auto heeft een bepaalde een maat, een vrachtauto en een bus. Die hebben ook een bepaalde maat en die moeten erdoor kunnen. Dat beperkt eigenlijk al je ruimte gebruik voor ja, op de weg. En dus ook... het restant aan ruimte wat je overhoudt, als je die ruimte al ingevuld hebt. Dus je kunt al heel weinig dan nog voor ja, bewoners, ja, hoe moet je het zeggen, dat je dan dat bewoners dat kunnen invullen, om het zo maar te zeggen.
Er is nog weinig ruimte ja. voor inspraak.
En daarnaast heb je gemeentelijk beleid, wat is vastgesteld door gemeenteraad. Er zijn bijvoorbeeld plannen met betrekking tot ja, de mobiliteitstransitie. Dus minder auto's, meer gericht op fiets en openbaar vervoer. En dat betekent ook vaak dat er parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Nou, vooral mensen met een auto die willen eigenlijk het liefst voor de deur parkeren. Dus dat botst met elkaar. Dus in die zin is dan ja, inspraak op niveau informeren eigenlijk het enige wat je kan doen.
Ja.
Dus dat is ja. soms wel lastig.
Ja, wat wel lastig is dat je... begint met beleidsplannen vaak op een soort hoog overvisieniveau. Dus je stelt een bepaalde ambitie. Nou, bijvoorbeeld gerelateerd aan die mobiliteitstransitie. We willen minder auto's in de binnenstad. Of nou ja, een beetje in die richting. En op dat niveau is het vaak moeilijk voor bewoners om daar wat van te vinden. Omdat dat niet concreet genoeg is. Dus nou ja, bewoners worden vaak, of andere partijen worden vaak op visieniveau ook wel betrokken. Maar het is wat moeilijk om te zien wat dat voor bijvoorbeeld een bewoner concreet betekent. Maar in die visies worden wel ambities vastgelegd waar het plan dat concrete maatregelen heeft op wordt gebaseerd. Dus als het dan echt, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, maar over het stoeptegelniveau gaat, wat we wel eens zeggen... dan vinden mensen daar natuurlijk wat van. Het gaat over hun concrete, nou ja, waar zij op uitkijken vanuit hun huis... of waar zij een auto neer kunnen zetten. En dan zit je er een beetje mee dat je wel bepaalde dingen al hebt vastgesteld op visieniveau. Dus dat is wel een af en toe een lastige afweging van... ja, het is een soort belangenafweging. Je hebt te maken met de beleidskaders die je hebt vastgesteld... en je hebt te maken met... de mensen die er wat van vinden, omdat er in een straat iets concreets gaat gebeuren. Of ondernemers of andere partijen. Dus dat het is wel goed om daar van tevoren wel transparant in te zijn wat mensen te zeggen hebben en wat er gebeurt met wat zij zeggen. Want het kan niet dat alles wat iedereen zegt, dat dat wordt uitgevoerd natuurlijk. Van, oh, ik heb iets aangegeven bij de gemeente, dan wordt het gerealiseerd. Dus het is denk ik belangrijk om daar als gemeente of als adviesbureau die de gemeente daarin ondersteunt, om daar helder in te zijn van tevoren van, wij betrekken deze partijen en het doel van het betrekken van deze partijen is dit en dit en dit gaan we met jullie inbreng doen. En ook achteraf laten weten van, dit is er gezegd, dit hebben wij wel en niet in het plan opgenomen en daarom wel en daarom niet. Dan voelen mensen zich wel gehoord en dan weten ze in ieder geval dat hun inbreng is meegenomen en dan kunnen ze ook mee in die gedachte van, oké, dit past misschien inderdaad minder goed in de kaders die er zijn gesteld.
Ja, het is echt dan ook een, dan is het om draagvlak te creëren. Want het is niet zo dat er dan nog heel veel ruimte is om het helemaal aan te passen naar ieders wens.
Nee, ja, dat verschilt wel per project. En ja, ik denk wel dat het zo is dat je, als je het echt over burgers hebt, die zitten niet heel vaak op het niveau van meebeslissen. Dus dat ligt doorgaans niet bij de burgers natuurlijk, maar bij de politiek. Ja, dus het is goed om daar duidelijk over te zijn van wat mensen die je betrekt, die je bij een project betrekt, wat zij te zeggen hebben.
Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Want ik woon bijvoorbeeld al heel mijn leven in Den Bosch. Maar ik ben nog nergens ben ik ooit gevraagd om over mee te denken of ergens iets over van te vinden. Hoe gaat dat? Word ik gevraagd of moet ik ergens iets in de gaten houden? Dat ik, hoe werkt dat? Is daar überhaupt één platform of één communicatielijn voor?
Nee, die communicatie verschilt heel erg. Het verschilt denk ik per project, maar ook wel een beetje per gemeente, hoe een gemeente het aanpakt. Je hebt voor bepaalde projecten bijvoorbeeld, ik heb ook laatst een briefje door de bus ontvangen, omdat bij mij om de hoek gaat en gaan ze een heel gebied opnieuw ontwikkelen. En ik kreeg daarvoor een briefje in de bus van dan en dan hebben we een inloopavond. Kom langs als je wil, dan kun je horen over onze plannen. Dus het kan op die manier dat je echt gericht bepaalde adressen benadert. Maar het kan inderdaad ook via de website van de gemeente waarop iets wordt aangekondigd. Of sommige mensen zijn al betrokken in een of andere denktank die dan vaker voor dat soort dingen wordt gevraagd. En het lastige is ook soms dat wordt gewerkt met een vertegenwoordiging. Dus bijvoorbeeld in een klankbordgroep dat een bewonersplatform alle bewoners moet vertegenwoordigen. En dat kan nog wel eens tricky zijn, daar hadden we net ook al kort even over. Ik merkte dat ook bij een project dat de ondernemersvereniging en een bewonersplatform vertegenwoordigden in de klankbordgroep de ondernemers en de bewoners. Maar uiteindelijk bleek dat die terugkoppeling, dat gebeurde gewoon niet. Dus bewoners en ondernemers wisten niet waar ze aan toe waren. En dat zij überhaupt, nou ja, op die manier indirect betrokken werden. Dus zij voelden zich gepasseerd. Dus nou ja, ik weet niet hoe dat precies in gemeente Den Bosch, je zei net dat je in Den Bosch woont, hoe dat hier gaat en voor wat voor soort projecten jij betrokken zou kunnen worden. Maar het zou kunnen dat het inderdaad via dat soort, via een vertegenwoordiging gaat.
Bij ons heb je heel veel, hier in Den Bosch heb je heel veel wijken. En elke wijk heeft wel zijn eigen vertegenwoordiging in de vorm van een wijkvereniging of iets dergelijks. Dus ik kan me voorstellen dat er dan ook vanuit de gemeente eerst contact gezocht wordt met zo'n wijkvereniging. Want die zou dan een doorsnee kunnen zijn van een wijk.
Ja.
Daar heb ik een mening over.
ik ook.
Ik denk dat een voorbeeld van een paar jaar geleden wilden ze een hele grote fabriek neer gaan zetten met alternatieve voeding. Maar die zou heel dicht bij onze woonwijk komen. En als de wind een beetje verkeerd stond, dan zit je eigenlijk 24 uur zit je in de rook van een fabriek. Ja, daar zat niemand op te wachten. En ik kan me herinneren dat het toen wel, nu het zegt, dat we een briefje in de bus kregen van kom eens kijken bij de fabriek die we al ergens anders hebben staan, om eens wat mee te kijken.
En dan wordt het participatiedeel wordt dan heel erg bij de ontwikkelaar neergelegd. Zodat zij de verantwoording krijgen eigenlijk om, om een soort van draagvlak te krijgen. Dat gaat, werkt vaak beter dan dat de gemeente het moet doen. Dit gaat dan waarschijnlijk om een bestemmingsplan.
Ja.
En ja, je had net vroeg je van, ja, hoe is dat eigenlijk geregeld in de gemeente, die participatie? En volgens mij zijn er gemeentes, maar misschien heeft elke gemeente het wel, een participatieverordening. Dat klinkt allemaal heel juridisch en geregeld. En daarin staat volgens ja, beschreven, ik weet niet welk niveau, maar bij welke plannen je welke participatie je moet toepassen. En ja, dat is dus per gemeente waarschijnlijk verschillend.
Ja, volgens mij zijn het wel tot nu vooral de grote en meer vooroplopende gemeentes die dat hebben. Maar met de komst van de omgevingswet die ooit in de komende jaren gaat komen, is dat volgens mij verplicht voor alle gemeenten om te hebben. Dus
wordt het dan wat meer uniformer?
Dat denk ik wel, ja. En voor de ja, bewoner en ook voor de ondernemers denk ik wat transparanter, ja. Hopelijk. Om te zien wanneer ze eigenlijk betrokken worden en waar ze aan toe zijn.
Ja, want het klinkt voor mij als burger best wel inefficiënt dat elke gemeente het op zijn eigen manier doet. En per project gaat kijken van joh, hoe zullen we nou eens gaan kijken en wie zullen we erbij betrekken. Terwijl je als het uniform, hey, zo doen we het in Nederland.
Ja, maar het kan ook bijna niet uniform, denk ik. Want ik denk ook dat de inwoners van een bepaalde, van verschillende gemeentes, die verschillen ook van elkaar. En ook op wijkniveau denk ik dat bij de ene wijk een andere aanpak is dan bij de nodig is dan bij de andere. En wat je volgens mij wel meer vastlegt is dat in ieder geval participatie bij bepaalde plannen nodig is. Ja, dus je weet dat er in ieder geval geparticipeerd gaat worden voor het, bij het opstellen van bepaalde beleidsplannen. Maar het is niet dat je dan een soort uniform stappenplan hebt van bij stap 2 betrekken we deze groep en bij stap 4 betrekken we nog een keer deze groep. Dat werkt denk ik ook niet. Want het hangt ook af van wat ik net zei. Je begint vaak met de visie, daarna een plan, uitwerking. Als je bij de visie al heel intensief mensen hebt betrokken, hoeft dat misschien bij de uitwerking van het plan kan dat iets minder of op een andere manier meer toetsend om te kijken wat jullie hebben toen meegedacht. Wat vinden jullie nu van de uitwerking van de plannen? Dus dat daar is denk ik niet een soort universeel format of template voor dat je kan zeggen bij dit soort plannen. Moet je minstens 2 keer met deze groepen spreken. Dat
nee, maar moet je ook niet willen. Nu het zo zeg, kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Want ik wist niet dat maatwerk zo ver ging. Want ik kan me zomaar voorstellen, en dan probeer ik het heel eventjes in te vullen zodat ik het begrijp. Maar bij de ene wijk helpt het om bij wijze van spreken even een stuk appeltaart neer te zetten met een kop koffie. En moet je helemaal niet over visie en ambities en doelen hebben. Want dat is veel te hoog niveau. Ze willen weten dat hun voortuintje blijft bestaan. Mm-hmm. Terwijl een andere wijk die wil er eventjes goed voor gaan zitten. Die wil van tevoren wel zijn agenda ontvangen van waar gaan we het over hebben. Die willen het liefst misschien de notulen van de vorige vergaderingen ontvangen, zodat ze daar vragen over kunnen stellen. Is dat het maatwerk waar we waar participatie mee te maken heeft?
Dat denk ik wel, ja. Ja. Ik denk sowieso de ene wijk is misschien beter georganiseerd in de zin van zo'n wijkraad, dat soort platforms, terwijl een andere wijk is dat minder, of bij de ene wijk speelt een bepaald sentiment heel erg wat bij een andere wijk niet speelt. En ik denk dat ja, wij komen als adviseurs bij de meeste gemeentes niet heel veel lokale kennis als we daar binnenkomen. Dus het is juist ook heel fijn om een communicatieadviseur van de gemeente om daar nou contact mee te hebben. Want diegene weet wat er speelt, welk sentiment er leeft. Dus diegene weet ook welke toon je bijvoorbeeld moet aanslaan in de communicatie of hoe je mensen het beste kan bereiken. Welke doelgroepen we niet over het hoofd moeten zien. Dus dat wat dat betreft is die lokale context wel heel belangrijk.
Ja, logisch. En wat is volgens jou, Nico, wat zijn echt de voordelen van participatie om bewoners, bedrijven, andere stakeholders inspraak te kunnen geven?
De belangrijkste voordelen zijn denk ik dat je aan de ene kant heb je een stukje draagvlak. voor je plan. Dus je, je bedenkt iets en je betrekt mensen erbij om, om ja, in ieder geval een stukje informeren. Dat is een minimale wat je kan doen. En aan de andere kant haal je dingen op. Veronique gaf net al aan, je hebt zeg maar als adviseur heb je eigenlijk geen of minder lokale kennis dan een bewoner die daar woont of een bedrijf wat daar zit. En door, door juist te participeren met de mensen die er wel, die er wonen en die er werken, kun je dingen ophalen die, ja, die belangrijk zijn voor je plan. Zodat je daar je plan eventueel kan, kan aanpassen. Dus dan laat je mensen wel zeg maar, reageren. Je zegt niet altijd toe dat je iets kan doen, dat je het mee kan nemen. Maar ja, als bijvoorbeeld of een bepaalde reactie van één bewoner, als je die van nog 20 andere bewoners krijgt, dan weet je genoeg dat het gewoon wel speelt. Dat het een belangrijk punt is voor die bewoners. En ja, uiteindelijk helpt het ook om in ieder geval daarop in te spelen. Voordat je ja, richting besluitvorming, politieke besluitvorming gaat. Want tegenwoordig is het ook zo dat bewoners echt wel de weg weten richting de politiek. Dus nou, een grote gemeente kennen ze vaak de wethouder niet. Maar een kleine gemeente is het zo dat wethouders ook gewoon echt in de samenleving staan. En ook raadsleden. En dan komt op die manier komt die bal weer terug, zeg maar. Dus in de politieke arena. En dan heb je er alsnog mee te maken.
Ik kan me ook voorstellen met alle, alle kanalen die er de afgelopen 10 jaar bij zijn gekomen met social media, dan, dan zijn die lijntjes ook veel korter. Het is veel makkelijker om een wethouder op te zoeken en even een boze tweet naar te sturen. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat al heel anders is.
En als je het zeg maar in je participatietraject al, dus datzelfde onderwerp of dat heikelpunt zeg maar, al hebt opgepakt en daarop bijvoorbeeld heb ik geantwoord van om die redenen doen we iets wel of iets niet. En dan kun je daar ook op terugkomen richting de politiek. En dan zeggen ze, oké, je hebt de bewoner of ondernemer er goed bij betrokken. We zijn het eens met het standpunt en vanuit de gemeente dan. Dus het is, dan is daarmee de kous af. Maar als je zo'n bewoner of ondernemer er in het begin niet bij betrekt, dan, ja, dan krijg je een hele discussie aan het einde van je ja, ja, planvormingstraject of uitwerking.
Dus vaker, dan krijg je ook meer een discussie over het proces in plaats van, kijk, uiteindelijk kan de conclusie van het plan of ja, het plan zelf kan uiteindelijk hetzelfde zijn. Alleen je kan dan wel zeggen van, oké, we hebben mensen betrokken en tuurlijk is niet iedereen het ermee eens. Ja. Maar dan weet je dat het proces wel goed in elkaar zat, dan, dan heb je daar bijvoorbeeld in de gemeenteraad geen discussie over.
Iedereen is gehoord.
Ja, het is altijd de vraag in hoeverre je iedereen kan horen. Ja. Maar bij wijze van spreken wel, ja. En je bent dan denk ik ook wel meer voorbereid op de inspraak die er kan komen.
Hoe bedoel je die er kan komen? Is er dan ergens anders nog in het proces een punt waar dat terug kan komen?
Nou ja, dus bijvoorbeeld in de, als iets in de gemeenteraad wordt behandeld, dan kunnen bewoners of andere partijen kunnen inspreken als ze het ergens niet mee eens zijn. Als je die mensen dan in het proces zelf ook uitgebreid hebt betrokken, dan weet je een beetje wat er speelt, waar mensen het wel of niet mee eens zijn. Dus dan herken je waarschijnlijk ook, als iets dan terugkomt in de gemeenteraad, dan herken je dat waarschijnlijk ook als als ambtenaar bij de gemeente of als wethouder. Dus dat is denk ik wel fijn.
Zo kan een wethouder daar ook op reageren. Zo van, ja, dat hebben we al gehoord. Want ja, een wethouder zal zijn plan verdedigen. En vaak zie je oppositiepartijen, die willen daar juist van zo'n inspreker gebruik maken om het plan al onderuit te halen als ze het er niet mee eens zijn. Dus,
dus het wordt dan inderdaad, in zo'n geval wordt het eigenlijk ook gebruikt als input voor zo'n gemeenteraad
kan. Ja. Ja, in ieder geval de planvorming zeg maar op een goede manier is doorlopen proces.
En Nico noemde net een aantal voordelen. Zijn er ook nadelen aan participatie?
Nou, ik zie eigenlijk zeg maar theoretisch gezien zie ik eigenlijk vooral voordelen, want ik denk echt dat je plan er beter van wordt. Maar ik denk in de uitvoering zie je wel eens dat gemeentes of andere organisaties dat ze een beetje participeren om het vinkje van check, dit hebben we gedaan. Maar niet heel goed bij hebben stilgestaan van welke invloed hebben de mensen eigenlijk die we betrekken. Hebben ze dat tijdens het participeren blijkt dat er niet heel veel meer te zeggen is. Dus ik denk dat participeren vooral voordelen heeft, maar dat het in de uitvoering wel mis kan gaan. En dat je daarom ook aan de voorkant daar goed bij stil moet staan van welk doel dient het participeren.
Want ik kan me ook wel voorstellen dat participatie of participeren, dat het ook vertragend kan werken. Want als je van tevoren al weet, dit zijn waarschijnlijk de argumenten die we tegen gaan krijgen. Of dit zijn waarschijnlijk meningen die we gaan horen. Maar daar gaat het plan niet van veranderen. Dat het dan vertragend werkt en dat je eigenlijk net zo goed kan zeggen, dit gaat gebeuren.
Soms, ja, van de ene kant wel. En ja, het kan vertragend werken, maar voor sommige besluitvorming, bijvoorbeeld het kappen van bomen, is een best wel een gevoelig onderwerp. Daar heb je een kapvergunning voor nodig als gemeente. En er moet echt goede redenen voor zijn om een boom te mogen kappen. En daar staat ook nog bezwaar en beroep tegen open. Dus dan kunnen ze ook nog naar de bestuursrechter. Om op die manier ook hun gelijk te krijgen. Dus dan heb je misschien al een stuk participatie gehad. Zo van, we hebben een plan. Het komt er zo uit te zien. En ja, daarvoor moeten er wel 10 bomen gekapt worden. En dan komen er misschien wel 20 weer terug. Maar er kunnen wel 10 waardevolle bomen zijn. Mensen die voor het behoud van groen zijn, en zeker oudere bomen, die blijven denk ik terugkomen. Dus hoe goed je ook participeert, uiteindelijk kom je misschien bij de rechter. En,
die gebruiken gewoon elk moment om hun mening te kunnen ventileren.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, maar ik denk wel als het ook bijvoorbeeld bij de Raad van State uiteindelijk terechtkomt, dan helpt het wederom denk ik wel dat je het proces in ieder geval goed hebt ingericht qua participatie. Want ik denk als je dan daar, als dan daar blijkt dat die mensen helemaal niet gehoord zijn, dan dan doet dat wel af.
Ik denk dat de rechter dan op die manier bekijkt van zijn alle belangen afgewogen?
Precies.
Is het de moeite waard om zeg maar die boom te kappen en er weer meer bomen weer voor terug te planten, maar dan kleinere, jonge bomen?
Ja, dus in die zin zou het ook niet vertragend moeten werken, want het is gewoon een vast onderdeel in het proces. Het is niet iets wat...
Nee,
het
duurt langer, maar uiteindelijk win je het. Ja, het kost aan de voorkant wat meer tijd, maar hopelijk win je aan de achterkant iets meer tijd mee. Maar ja, het is een weg richting de uiteindelijk Raad van State. Dat duurt gewoon eenmaal lang. Zeker in het bestuursrecht als het geen spoed heeft.
Ja. Dus om langzaam naar een afronding van deze podcast te gaan. Ik heb begrepen bij Mobicon dat jullie iets hebben als de participatiefabriek.
Ja. Klopt, dat is een aanpak eigenlijk die we hebben ontwikkeld voor het participatieproces in projecten. Dus dat... We hebben eigenlijk een aantal stappen die we vaak doorlopen. En bij het ene grotere project doen we dat wat uitgebreider dan bij een project waarbij we bijvoorbeeld één werksessie organiseren. Daarbij is het allemaal iets kleinschaliger natuurlijk. Maar de participatiefabriek bestaat eigenlijk uit een aantal stappen. We staan eerst aan de voorkant. Brengen we alle stakeholders in beeld. Dat noemen we krachtveldanalyse. Dus we hebben een soort model waarin we alle stakeholders plotten. Dus dat kan gaan van bewoners tot OV-vervoerders, tot een fietsersbond. Dat soort belangenpartijen, maar ook bijvoorbeeld de politiek, de gemeenteraad, het college of andere gemeentelijke afdelingen. Die zetten we in een model van welk belang hebben zij en welke rol... Of in welke mate willen we ze betrekken in dit project? Dus dan heb je het inderdaad over van informeren tot meebeslissen. Dus daar maken we een keuze in samen met de opdrachtgever ook. En vervolgens maken we een soort plan waarin we opschrijven van wanneer in dit project bouwen we participatie in en voor welke partijen doen we dat, hoe gaan we ze betrekken en waarom en met welke, zit ook een stukje communicatie bij, dus welke boodschap willen we ze meegeven, hoe gaan we dat doen. En we hebben ook, we hebben veel ervaring met verschillende soorten methoden. Je kan gewoon een standaard werksessie of klankbordgroep bijeenkomst organiseren waarbij je met z'n allen in een zaaltje zit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel eens een buurtbarbecue georganiseerd. Of dat we een kraampje op de markt hebben ingericht waar gewoon mensen hun boodschappen doen die dan daar iets konden vinden over mobiliteit in die gemeente. Dus zo zijn er veel verschillende creatieve methoden die ook allemaal, of juist digitale participatie, dat is natuurlijk sinds corona heel belangrijk. We hebben ook een platform dat we echt voor digitale participatie gebruiken. Dus waarin mensen in discussie kunnen of een enquête in kunnen vullen of op de kaart dingen aan kunnen geven waar knelpunten zitten. Dus we hebben veel verschillende methoden waar we ervaring mee hebben. En voor dat specifieke project waar we dan mee bezig zijn, kijken we dan welke methode past het beste bij het doel van het doel van de participatie, het doel van het betrekken van deze mensen in deze fase van dit project. Dus dat doen we eigenlijk allemaal aan de voorkant. Hopelijk voeren we het dan uit zoals we dat in dat plan hebben bedacht. En achteraf is ook nog de terugkoppeling is ook nog erg belangrijk om mensen dus ook, wat ik ook eerder zei, mee te geven van dit hebben we allemaal teruggegooid in de participatie. We hebben natuurlijk niet alles een plekje kunnen geven, maar dit hebben we op deze manier verwerkt. Dit hebben we misschien niet kunnen verwerken, omdat dit en dit. Dus dat is een beetje de aanpak die we aanhouden. Dus er zit heel veel eigenlijk aan de voorkant al. We staan heel erg stil bij alle fases van het project. Waar willen we dan de bewoners betrekken? Of waar willen we dan bijvoorbeeld ook andere afdelingen van de gemeente betrekken om te kijken of er nog koppelkansen liggen tussen bijvoorbeeld duurzaamheid en mobiliteit of groene en mobiliteit. Daar proberen we aan de voorkant al zoveel mogelijk samen met de opdrachtgever ook bij stil te staan.
En documenteren jullie dat dan ook? Dat je weet van deze wijk werkt deze aanpak het beste als er zo'n aanvraag komt?
Ja, we hebben wel een heel bestand met heel veel verschillende methoden die we hebben toegepast. Dus wat ik net zei, zo'n markt bijvoorbeeld, waarin we ook zeggen van hoe voor welke doelgroep werkt deze methode het beste? Op welk participatieniveau betrek je de mensen? Laat je mensen, als je dit organiseert, informeer je mensen vooral of laat je ze ook meedoen of meedenken bijvoorbeeld? Is dit een methode die je meer aan de voorkant, dus bij het ideeën ophalen, kan toepassen? Of juist als je een plan hebt en dat wil toetsen?
Ja.
Dus daar hebben we wel een soort overzicht van dat we zoveel mogelijk proberen aan te vullen en ook natuurlijk nieuwe methoden uitproberen.
Slim. Maar mag ik dan vast voor mijn wijk doorgeven dat een buurtbarbecue altijd goed werkt? Ja. Nee, dan,
ja, dat noteer ik.
Dan krijg je zoveel mensen die graag mee willen denken.
Ja, ja maar het is natuurlijk wel lastig, daar hebben we het niet echt over gehad. Maar je hebt bepaalde mensen waarvan je weet dat ze altijd naar een participatiebijeenkomst zullen komen. Mensen die gewoon over heel veel dingen een mening hebben. En die dat ook graag verkondigen. En wat we wel hebben gezien, ook bijvoorbeeld tijdens corona, is dat juist met digitale participatie bereik je opeens een hele nieuwe doelgroep. Meer jonge mensen of ouders met kinderen die bijvoorbeeld moeilijk 's avonds naar een fysieke bijeenkomst kunnen komen. Omdat ze zitten met kinderen op bed leggen, dat soort dingen. Maar even online inschakelen bij een webinar of even of een Teams of Zoom bijeenkomst. Of juist wanneer het je uitkomt op zo'n platform je mening geven, dat trekt een hele andere doelgroep dan de standaard bijeenkomsten in een zaaltje 's avonds met plakken cake. Dus dat is wel een interessante afweging. ja, wat voor soort participatie je inzet. En nou ja, zo'n buurtbarbecue is dan weer een hele andere creatieve vorm. Dus dat, ja, dat, het trekt allemaal verschillende soorten mensen. En het is goed om daar, denk ik, bij stil te staan.
Ja, snap ik. Nou, leuk om te horen hoe breed eigenlijk het stukje participatie was. Ik had niet verwacht dat we daar zo lang over konden doorpraten. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor deze frisse blik op de weg.
Dank je wel.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Hopelijk gaf deze aflevering jou ook een frisse blik op de weg. Kijk in de show notes voor de link naar het artikel met extra informatie. Deel deze aflevering met jouw collega die meer wil weten over dit onderwerp. En vergeet ook niet een review achter te laten bij Apple Podcasts of Spotify, zodat deze aflevering meer mensen bereikt. Tot de volgende frisse blik op de weg.